Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Nee, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Maar het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Hartelijk donderdag, bijna weekend nog even volhouden. Eerst nog even de afgelopen beursdag bespreken. Donderdag 11 april, natuurlijk de dag van Christine Lagarde. Maar ook van een Duitse autobouwer die zijn dag niet bepaald had.
En Mercedes roept wereldwijd meer dan 340.000 SUV's terug. Het bedrijf waarschuwt dat als een schroefverbinding losraakt, de risico is op kortsluiting en dat de auto dan in brand kan vliegen. Het gaat om de modellen GLE en GLS van tussen de 1 en 7 jaar. Of ook in ons land Mercedes worden teruggeroepen, is niet duidelijk.
En ook de dag dat de AEX naar beneden ging, kennelijk viel het verhaal van Christine Lagarde van de ECB niet zo goed. De AEX stond een groot deel van de dag in de plus, tot die speech van Lagarde. Toen dook de AEX omlaag om uiteindelijk 0,3% in de min te eindigen. Vooral rentegevoelige aandelen trokken de boel omlaag. Zo verliest Aegon ruim 4%. En ECB-watcher Jim Theo-Poering is bij ons. En in het dagelijks leven is hij de baas van één vermogensbeheer.
Straks hebben we het niet alleen over de ECB, maar ook over die aanstaande correctie op de beurs. Want jawel, die gaat er hoe dan ook een keertje komen. En wij gaan je, of Jim in dit geval, daarop voorbereiden. Maar eerst het andere nieuws, Wes.
Ja, want wat doe je als je een loonsverhoging wil, maar je hebt steun nodig van je aandeelhouders? Nou, dan paai je je aandeelhouders met een dividendverhoging. En dat verzin ik niet, dat gebeurt gewoon bij AstraZeneca. En de topman van de farmaceut kondigt aan dat hij het dividend dit jaar met 7% verhoogt. En dat doet hij precies op de dag dat er gestemd wordt over zijn beloning.
Dat is wel slim. Verdient hij zo weinig dan?
Ja, hij wordt zwaar onderbetaald. Dat vindt in ieder geval een van de grootste aandeelhouders van AstraZeneca. En als je Pascal Sorio zelf vraagt, dat is de CEO van het bedrijf, dan krijg je ongetwijfeld hetzelfde antwoord. In werkelijkheid valt het wel mee hoe slecht hij betaald krijgt. Vorig jaar hakte hij 17 miljoen pond binnen. En dat is miljoenen meer dan de CEO's van Sanofi, GSK, en zelfs meer dan de CEO van het meest succesvolle farmaciebedrijf van dit moment, Novo Nordisk. Maar Sorio, ja, die vergelijkt zichzelf liever met de vrienden uit Amerika.
Ja, dat zou ik ook doen.
En die verdienen net nog wat beter daarbij Johnson & Johnson en Eli Lilly.
Ik heb ook iets over salaris. De man die de Zwitserse economie redde, die krijgt kritiek van de overheid. Oké, een beetje zwaar aangezet dat redden. Maar sommige mensen zagen die redding van Credit Suisse door UBS echt als een redding. Ja. Als krediet was omgevallen, dan was de Zwitserse economie ten onder gegaan. Ja, die redding die lukte en die hele overname die wordt sindsdien geleid door Sergio Ermotti.
Maar daar is nu dus kritiek op, begrijp ik.
Ja, door de Zwitserse minister van Financiën. Zij vinden het totaal niet kunnen dat Ermotti 16 miljoen dollar krijgt voor een jaartje werken. Daarmee is hij trouwens de best betaalde bankier van Europa. Ze zegt, daar moet ik 30 jaar voor werken. Op dit moment werkt zij aan strengere regels voor die bankensector om banken beter te beschermen. Maar ze heeft al door laten schemeren dat ze ook wat wil doen aan de hoge beloningen.
Als je 30 jaar moet werken voor 16 miljoen, verdien je ook niet slecht. Nee, ook dan een half miljoen. Nee. Moet ik langer voor werken? Nou, het gaat ook helemaal mis op onze
300 jaar bij BNR.
Ja, zoiets. Het gaat ook helemaal mis op de woningmarkt, onze woningmarkt. Want er staan amper huizen te koop, de druk neemt toe en er wordt bijna niks bij gebouwd. En het gevolg is dat huizen weer flink duurder zijn geworden. Dit eerste kwartaal gemiddeld met ruim 9% vergeleken met vorig jaar. En je betaalt nu zo'n €432.000 voor een woning. En we zijn ook op weg naar een nieuwe piek. En die piek die tikken we waarschijnlijk ook aan als er niks verandert. Want ja, zolang er niet meer nieuwbouwhuizen worden gebouwd dan nu, dan hou je dit probleem en blijven dus die prijzen stijgen.
En nog voor de rechtszaak tegen Apple start is de rechter opgestart. Apple is door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de rechter gesleept. Want, zegt justitie, Apple die heeft een monopolie over de Amerikaanse smartphone-markt en misbruikt dat om consumenten te veel te laten betalen. Maar een andere rechter die mag zich er nu over buigen.
Oh, en waarom?
Vanwege een mogelijke belangenconflict. En dan wil je vast weten wat het is.
Ja.
Dat weet ik ook niet. Tuurlijk. Dat zegt hij er niet bij. Hij trekt zich terug op basis van een regel die geldt als een rechter of een familielid van een rechter een nauwe band of een financiële band heeft met, ja, met dat bedrijf.
Weet dus we een mogelijk beetje in welke richting we, ja, moeten zoeken.
Precies. Ja, hoe dan ook, het wordt een pittige zaak voor Apple, aangeklaagd door justitie en 15 staten. En die nieuwe rechter die is trouwens wel al gevonden. Dus de zaak tegen Apple die gaat gewoon door.
Bezuinigen, maar tegelijkertijd miljarden uitgeven. Amazon doet het. Ons klinkt het wat ongeloofwaardig in de oren. En je hoort zo of beleggers het met ons eens zijn.
Beleggers die wisten net al zeker, in juni gaat de rente in Europa omlaag. Enige die nog even overtuigd moest worden is Christine Lagarde, de vrouw die er ook echt over gaat. En ook zij lijkt nu om, bleek tijdens de persconferentie van de ECB, als er, zo zegt ze, aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
It would be appropriate to reduce the current level of monetary policy restriction. In any event, we will continue to follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate level and duration of restriction. And we are not pre-committing to a particular rate path.
Oftewel, de rente gaat in juni dan wel omlaag, maar misschien blijft het daar wel even bij. Een verlaging in juni hoeft niet de opmaat te zijn voor een reeks aan verlagingen. Ben jij daardoor verrast, Jim, dat er mogelijk toch niet meerdere renteverlagingen dit jaar aan zitten te komen?
Nou, enigszins wel. Niet door het feit dat Lagarde er vrij nadrukkelijk weer zegt dat ze de omstandigheden monitoren, kijken naar de actuele cijfers en op basis daarvan gaan reageren. Dat klinkt overigens in mijn optiek niet echt als een strategie. Maar eerder werd toch wel gedacht dat er twee renteverlagingen zouden komen. En dat zou er nu dus best één kunnen worden. Waarbij ik moet zeggen dat als je stuurt op inflatie, nou, dan hebben we nu 2,4% inflatie in de eurozone. De rente moet wel tijdig verlaagd worden. Het is een beetje alsof je de voet van de rem afhaalt eigenlijk. Ja. En dat moet je niet op het allerlaatste moment doen.
Nee.
En ja, dus wat dat er gaat, vind ik het wel bijzonder. Zeker ook als je kijkt naar de groeiontwikkeling van Europa. Nou, zeker Duitsland heeft het zwaar. Binnen de eurozone is geen recessie, maar eigenlijk ook geen groei. We schommelen rond het nulpunt. Dus ja, de economie die kan wel een boost gebruiken. En de inflatie die gedaald is van 10% naar bijna 2, wat het doel is van de ECB, dan ben je er wel bijna. En is wel echt de markt en de omgeving eigenlijk klaar voor renteverlagingen.
Ja, in juni dus waarschijnlijk komt die. Maar wat jou betreft kan er nog wel eentje achteraan.
Ja, wel als je bedenkt dat de economische staat van de eurozone op dit moment niet heel sterk is. En in Nederland valt het nog wel mee, maar als je kijkt naar Duitsland, de industrie heeft het zwaar. Duitsland zit formeel zelfs in een recessie. Ja, het is toch de motor van de Europese economie en die valt een beetje stil.
Dit was volgens ons toch wel de grote verrassing in haar speech. Zag jij nog meer verrassingen? Sommige mensen kijken ook nog wel eens naar Sjaaltje. Maar gewoon qua woorden, wat viel jou nog meer op?
Nou, dat is wel vrij expliciet ook uitsprak van ja, wij handelen onafhankelijk. Nou, dat moet natuurlijk ook. Ja. Maar in het verleden was het toch eigenlijk altijd wel zo dat de Federal Reserve die verhoogde als eerste en verlaagde ook als eerste. Nou, op dit moment is het zo dat de Amerikaanse economie die is ontzettend sterk. De werkloosheid is laag, de economie groeit en de inflatie is nog beduidend hoger dan in de eurozone met 3,5%. Dus in Amerika is minder noodzaak om de rente te verlagen. En eerder was het zo dat Europa eigenlijk altijd volgde. En nu zijn ze ook vrij nadrukkelijk van ja, wij opereren onafhankelijk en kijken niet naar wat Amerika doet. Vind ik heel positief. Dus het zou best kunnen zijn dat in dit geval de ECB als eerste gaat verlagen. En ook wel als eerste moet verlagen. Overigens staat de rente op het hoogste niveau in 22 jaar tijd nog altijd.
En welk effect heeft dat dan als wij besluiten in Europa, wij gaan eerder verlagen dan de Fed?
Nou, in principe moet dat ertoe leiden dat de consumptie weer toeneemt, dat bedrijven weer meer gaan investeren en dat dat dus gunstig is voor de economische ontwikkelingen. Dus dat is het effect wat het zou moeten hebben. En het is ook heel goed, hè, dat we niet kijken naar wat gebeurt er nou in de rest van de wereld wat dat er gaat. Nou, een ander effect is dat de euro minder aantrekkelijk wordt als er minder rente betaald wordt over die euro.
Ja.
Dus de euro wordt wat goedkoper. Of misschien zou je kunnen zeggen nog goedkoper. Nou, ja, dat is niet heel goed voor de stabiliteit van de munt, maar wel heel goed voor de export.
Maar dat kan ook de inflatie weer aanjagen.
Nou ja, wel als je dure spullen gaat importeren vanuit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dan klopt het inderdaad, dan krijg je een geïmporteerde inflatie, ja.
Ja, ik zie dat die euro en dollar niet te veel uit elkaar kan lopen. Waarom is het zo belangrijk dat die twee niet heel erg uit elkaar lopen?
Nou kijk, de eerste doelstelling van de ECB is natuurlijk prijsstabiliteit. Het vertrouwen in een euro, dus een stabiele euro. En ja, dat heb je dus op het moment dat de inflatie laag is en de munt stabiel. En op dit moment is de munt wel echt aan het verzwakken. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de internationale betalingen.
Mm-hmm.
Er worden steeds meer betalingen gedaan in dollars. Ook steeds meer in Chinese yuan. Maar de euro, het aantal transacties daarin, is dalend.
En voor onze beurs, voor de Europese beurs, hoe gunstig is het als wij dus eerder hier een renteverlaging hebben dan in Amerika?
Nou, het is positief voor de Europese bedrijven. Wat alleen wel zo is, dat we de afgelopen tijd iets hebben gezien wat best wel bijzonder is. Normaal is het zo, rente omhoog, beurzen omlaag. Ja, dat is nu echt niet de situatie. Dus we hebben gezien rente omhoog, beurzen omhoog. Misschien wordt het straks ook wel rente omlaag, beurzen nog verder omhoog.
Gisteren stond Han Dieprink op jouw plek en die had het over Europese aandelen.
De laatste 4 tot 6 weken zie je inderdaad dat Europa duidelijk beter doet dan de VS. Dus misschien dat dat een vervolg krijgt.
Dat de aandelen, Jim, het op dit continent beter doen dan in de Verenigde Staten, heeft dat te maken met de verwachting dat de ECB sneller gaat verlagen?
Dat zou kunnen, maar als je hem wat breder trekt, dan is het ook wel zo dat Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen eigenlijk nog nooit zo goedkoop zijn geweest als nu. Een belegger die kijkt naar bijvoorbeeld koers-winstverhouding, die zal zien dat Europese aandelen altijd wat goedkoper zijn dan Amerikaanse aandelen. Factor 0,8 ongeveer. Maar op dit moment is het 0,5, 0,6. Dus je kan zeggen, Amerikaanse aandelen zijn schreeuwend duur. Kijk je bijvoorbeeld naar de S&P. Ja, wat daar is gebeurd, is dat de beurs echt geëxplodeerd is.
Ja.
En Europa blijft achter. Dan kan je zeggen, ja, dat kan omdat de resultaatontwikkeling niet goed is. Nou, dat is deels waar. Maar het is vooral ook dat Europese aandelen ontzettend laag gewaardeerd zijn. Nou is dat al langer de situatie. Maar het kan wel een goede reden zijn om iets meer exposure naar Europa te hebben.
Ik ga het feestje even verknallen, want de laatste maanden wordt op de beurs inderdaad record op record gestapeld. Maar die beursrally die kan niet eeuwig aanhouden. En dus leek het ons een goed idee om te kijken welke aandelen nou de beste bescherming bieden bij een correctie. Jim, ik bombardeer je dan maar meteen even tot onze redder in noten, vanuitgaande dat die correctie komt. Waar moet je dan wezen?
Nou ja, het voorspellen van een correctie, dat is natuurlijk altijd al een uitdaging op zich. Ja. Kan ook helemaal niemand.
Nee, gaan we ook niet aan je vragen.
Maar hij komt ooit.
Hij komt ooit. Maar uiteindelijk moet je gewoon in de markt zitten. Wij zeggen ook altijd, time in the market beats timing the market. Dus we kunnen niet voorspellen wanneer dat gaat gebeuren. Uiteindelijk moet je gewoon vertrouwen hebben in economische groei. Op lange termijn. En dat gaat gepaard met schommelingen. Maar als jij nu aandelen koopt en 10 of 20 jaar blijft zitten, zonder in paniek te raken, dan heb je 99,9% waarschijnlijkheid winst gemaakt.
Ja.
Dus ik zou allereerst niet echt gaan proberen om te speculeren op een daling of iets te kunnen vinden over die daling. Aan de andere kant, want daar gaat je vraag natuurlijk een beetje naartoe.
Ja, ik probeer toch wat namen uit je te trekken natuurlijk.
Heel goed. Kijk, wat je dus nu moet mijden, als je denkt dat die daling komt, wij zitten er nog wel in, want wij denken dat de daling voorlopig nog niet komt. Maar tech-aandelen, die moet je echt mijden als je denkt dat er een daling komt, want die zijn over het algemeen duur. Ja. Het eerste wat consumenten doen is besparen op uitgaven voor nieuwe telefoons, nieuwe tv's. Hè. Dus het is een hele makkelijke keuze om eventjes niet luxe goederen aan te schaffen.
Ja. Maar ik vroeg waar je wel moest zijn.
Ja, dat ga ik je ook zeker.
Oh, streng.
Sorry, Wesley. Ja.
De zuurpruim met Helmond is er weer.
Ja, hij verdient er weinig, heb ik net gehoord. Dus ik
dat is
steeds nou, afronden en kan ik naar huis.
Hou dat in dacht ook.
Ja.
Ga verder, sorry.
Ja, goed, dat probleem heb ik niet, dus ik klets rustig door.
Ja, goed bedankt.
Kijk, als je op het moment dat je denkt dat je in de volgende fase in de business cycle komt, ja, dan moet je inderdaad naar wat meer defensieve waarden gaan. Dat zijn dividendaandelen. En als je wat concreter bent, bijvoorbeeld consumer staples, wil je echt een naam hebben, dan denk ik dat bijvoorbeeld een Ahold met een hele mooie mix tussen enerzijds de VS en anderzijds Europa, en toch wel een heel stabiele omzet. Dat is een aandeel wat het niet slecht zal doen in de daling. Of in ieder geval minder slecht op het moment dat er een correctie komt. Kijk je dicht bij huis, ook bijvoorbeeld de verzekeraar ASR heeft een hele stabiele kaststroom. Wel wat gevoeliger voor beursontwikkeling als gemeenheid, in zijn algemeenheid.
Omdat voor de rente ook.
Veel belegging hebben. Ja, klopt. Kijk je wat verder en je zou toch in tech willen, dan zou ik eerder denken aan een Microsoft, dat heel erg werkt met abonnementsmodellen en ook een monopoliepositie heeft. Dus ook dat is een model, of eigenlijk een abonnement, wat niet gauw door bedrijven zal worden opgezegd of aangepast.
Nee.
En dan hebben we, ja, vind ik toch ook altijd wel interessant, als je dan echt iets wil hebben wat het in de daling goed doet, dan kijk je misschien wel naar een flow trade. Dus dramatische koersontwikkeling het afgelopen jaar, want de marges zijn dun, de volumes zijn laag.
Ja.
Iedereen kent de bedrijven, want het is toch wel interessant.
Uh-huh.
Ja, op het moment dat jouw correctie komt en jij hebt flow traders, dan gaan die weer geld verdienen.
En jij hebt flow traders?
Nou, ik heb privé wel wat flow traders, omdat ik het een fascinerend bedrijf vind. Maar we hebben het niet voor ons klanten.
BNR Beurs.
hoor de bel alweer, dus we kunnen naar de vrienden in de VS. We gaan naar Wall Street. De Dow Jones staat in de min, 0,3%. De rest wel in de plus. De S&P 500 wint 0,2%. De Nasdaq krijgt er 0,7% bij. En het lijkt de afgelopen dagen wel of beleggers terug de schoolbank in moeten, want ze moeten veel gegevens verwerken. Gisteren de inflatiecijfers natuurlijk, Jim had het er al over, steeg veel harder dan gedacht, waardoor de hoop op een snelle renteverlaging daar weer even vervlogen is. Vandaag kwamen er weer cijfers, dit keer over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt die draait nog steeds goed, want het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering wil is lager dan gedacht. Kortom, de Amerikaanse economie niks aan het handje.
En het aandeel Nike wint ruim 3%. En dat is niet zonder reden. Het gebeurt na een koopadvies van de Bank of America. En die analisten die zijn positiever geworden over het bedrijf. In tegenstelling tot een paar maanden geleden zijn de vooruitzichten van Nike nu wel haalbaar. Nike voert onder meer kostenbesparingen door. En het waarschuwt al een tijdje dat die cijfers wat minder zijn. En ook minder blijven. In ieder geval tot de tweede helft van volgend jaar. En ja, wat denk ik helpt voor dat vertrouwen in de toekomst van Nike is dat ze tot nu toe doen wat ze beloven. De prestaties komen overeen met de eerder afgegeven voorspellingen. En wat ook helpt, is dat Nike zich opmaakt voor een zomer vol met grote sportevenementen. De Olympische Spelen in Parijs bijvoorbeeld. En dat, die Olympische Spelen in Parijs, wordt door die analisten van de Bank of America specifiek genoemd als katalysator. En dus maken ze zich op voor een comeback van Nike.
Ja, verder kwam er ook nog een bierbrouwer met cijfers.
Constellation Brands, STZ, this morning reports numbers that I have been waiting for, frankly. We're talking about some depletion numbers, which is how you really measure whether the company's doing well.
De concurrent van AB InBev doet het wel goed, overtreft de verwachtingen. Constellation Brands staat 2,1% in de plus.
BNR Beurs.
We gaan naar Amazon. Dat is al een tijdje flink aan het besparen. Zo voert het zelfs de grootste ontslagronde in de eigen geschiedenis door. Maar het bedrijf is nog lang niet klaar met op de cent te letten.
Leggers die kijken altijd uit naar de brief die Warren Buffett schrijft of die van JP Morgan-baas Jamie Dimon. Maar er is nog een andere brief die aandeelhouders maar wat graag willen lezen. En dat is die van CEO Andy Jassy.
De baas van Amazon schrijft over die bezuiniging in die brief. En daar gaat hij mee door. En aan de andere kant blijft hij investeren in AI. En die AI moet naast de webwinkel Prime en Cloud voor de groei bij Amazon zorgen.
He believes that generative AI may be the largest technology transformation since the cloud and perhaps since the internet.
Hij zegt het niet expliciet, maar alles in die brief schreeuwt: wij van Amazon worden de grote AI-winnaar. Jim, hebben ze ook alles in huis om de grootste te worden en Microsoft dus voorbij te gaan?
Nou, op een ander vlak, kijk, je zou kunnen zeggen met Amazon Web Services. Ja, daar kunnen ze zeker nog een stap maken. Ja. Ook als het gaat over de online stores. Ja, als ze nog beter kunnen uitzoeken wat jij allemaal wilt kopen en waar je meer behoefte aan hebt, kan ook daar wel de omzet omhoog. Dus ik geloof daar ook zeker in. Anderzijds is Amazon ook wel een bedrijf wat nog heel veel echt werkt met de handjes. Dus inpakken en bezorgen. Ja. En dat is ook wel waar de kosten bespaard moeten worden. En wat wel zo is, iedereen roept tegenwoordig AI. Ik had vanmiddag nog een afspraak met een klant die zei, ja, vroeger noemden we dat automatisering. dat is natuurlijk wel zo, maar AI is het toverwoord en je komt het overal tegen. Nou is Amazon natuurlijk wel bij uitstek een AI-bedrijf. En we moeten ons ook niet vergissen in de size van Amazon. Ik heb net eventjes gekeken. We kijken dan vaak naar de market cap. Nou, dan behoort Amazon tot top 5, top 6 ongeveer. Maar als je kijkt naar omzet, is Amazon waarschijnlijk na dit jaar het bedrijf met allerhoogste omzet wereldwijd. Dat is op dit moment Walmart. Saudi Aramco heeft ook een hele hoge omzet, ook in die orde van grootte. Maar Amazon zal waarschijnlijk na 2024 de hoogste omzet wereldwijd boeken.
Ja, al die Magnificent Seven bedrijven die werken aan AI. Toch van al die namen hebben we het minst over Amazon. Hoe kan dat? Of ligt dat gewoon aan ons?
Ja, ik vind het ook wel grappig. Ik begrijp niet precies waarom. Want Amazon is natuurlijk heel stilletjes aan altijd maar gegroeid. Ja. Misschien wat minder sexy. Terwijl het ook een hele mooie spreiding heeft van de productenpalet. Ja. Met webservices, met online stores, maar ook de fysieke winkels.
Jij bent er wel over te spreken dus.
Ja, en ook de advertentietak. Het is een hele mooie gespreide portefeuille. Waardoor ze ook heel veel data hebben van hun cliënten. Ja. En daadwerkelijk ook getarget nieuwe producten en diensten kunnen aanbieden. Maar ja, je zegt het heel terecht. Het bedrijf is net zo groot als Google. Dat was al 10 jaar geleden. Alphabet heet het tegenwoordig. Ja. 2000 miljard market cap. Ietsje kleiner dan Apple. Als je het dan hebt over Tesla. Dat is al helemaal geen Magnificent Seven meer. Die heeft nog 600 miljard market cap. Dus dat is 1/3 van Amazon. Dus ja. Het zou heel terecht zijn of we dat vaker zaken naar kijken.
Wesley had het net over die topman die zegt, ik ga bezuinigen, maar ook bakken met geld uitgeven. Hoe doe je dat?
Nou, kijk, als je het hebt over bezuinigen, dat moet dus in die fulfillment, in die distributiecentra gaan gebeuren. Het aantal medewerkers weet ik eventjes niet uit mijn hoofd. Maar dat zijn er volgens mij 1 miljoen plus.
Ja, zeker.
En daar kun je ook dus heel makkelijk gaan bezuinigen. En ook bijvoorbeeld, ze hebben Whole Foods, dat zijn 600 supermarkten. Ja, daar kun je ook bezuinigen. Distributiecentra, bezorgers. Uiteindelijk ligt de kans natuurlijk veel meer bij Amazon Prime en bij webservices. Mm-hmm. Waar je veel makkelijker kunt opschalen zonder extra personeel. Dus de bezuinigingen, die zullen zijn in die fulfillment centra. Mm-hmm. En ja, de investeringen dan in AI.
Nou, ik vind het dus wel mooi om te zien dat Amazon zelf dus ook meteen die AI kan toepassen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft, die hebben die deal met ChatGPT, verwerken AI in hun diensten. Alleen Amazon, omdat ze dus ook dus nog een winkel hebben, distributiecentra, kunnen ze daar ook meteen kostenbesparingen doorvoeren. Dat is best wel uniek.
Sterker nog, ze willen niet alleen de kosten besparen, maar ook de omzet groeien. Die fysieke winkels, daar zien ze ook nog heel veel mogelijkheden om meer te verkopen aan mensen. En ja, als je kijkt naar hoe de omzet tot stand komt, 60% van de omzet van Amazon komt op dit moment uit Amerika.
Ja.
Nou, de wereld is groter dan Amerika, dus ze kunnen echt nog veel verder groeien.
Hey Jim, en jij noemde net ook die advertenties, dat ook nog steeds een belangrijke tak is. In die brief lees ik ook dat advertenties uiteraard belangrijk blijven.
Mm-hmm.
Hoe denken ze daar nog meer geld uit te persen? Ja, met AI dus waarschijnlijk ook, maar zit er nog een andere strategie onder?
Met de online aanwezigheid kan Amazon natuurlijk nog veel meer betekenen voor derde partijen. Er zijn ook heel veel derde partijen over die via Amazon verkopen, via de webwinkel. Maar als je kijkt dat bij Amazon is op dit moment 8% van alle inkomsten is afkomstig uit advertenties. Nou, kijk je dan naar Meta bijvoorbeeld, dan gaat dat richting de 100%. Dus, en dat bedrijf is nog groter.
Ja.
Dus als je kijkt hoe groot die advertentiemarkt is en hoeveel daar te verdienen valt, ja, dat is gigantisch. Het is wel zo dat dat natuurlijk wat volatieler is, want bij de eerste de beste economische tegenwind wordt de marketing afgeschaald door bedrijven. Dus het is wat volatieler, maar op dit moment 8%. En waarom zou het niet 15% van de omzet kunnen worden?
We zijn er bijna. Eerst nog even kijken waar je morgen op moet letten. Nou, daar kan ik kort over zijn. Dat zijn de Amerikaanse banken. De Amerikaanse bankreuzen komen met de kwartaalcijfers. Wells Fargo, Citigroup en JP Morgan Chase. Tijd voor een revanche, want de vorige keer waren aandeelhouders niet bepaald tevreden met de cijfers. Toen werden deze drie één voor één afgestraft. Jamie Dimon, baas van JP Morgan, heeft voor deze keer al iets verklapt. Hij gaat de komende tijd nog meer inzetten op AI. Ook als die toepassing ervoor zorgt dat er banen van collega's gaan verdwijnen. Verder wordt het ook de dag van de ontmoeting. Elon Musk die krijgt de Argentijnse president over de vloer. Die komt de fabriek van Tesla in Texas bezoeken. Wat het doel is niet bekend. Daar kunnen we alleen maar over speculeren. Dat speculeren gebeurt ook over een bezoek dat Musk zelf gaat doen later deze maand. Dan gaat hij naar India en mag hij handjes schudden met de premier daar. Mogelijk, zo wordt gezegd, gaat Tesla investeren in India.
Dit was de BNR Beurs van donderdag 11 april, waarin we toch een beetje de partypoepers waren. Het is al maandenlang feest op de beurs, maar we hebben je voorbereid op wanneer de lichten aangaan en de kater begint.
Wij danken Facebase en Kennisvat, Jim Terpoering van Even Mogensbeheer. Goed dat je hier weer een keer in de studio was. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En dan zijn Wes en ik er weer morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Nee, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Maar het is het einde van de maand. Ja.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.